update met gezondheidsnieuws.
Hier is van gezondheidsnet.nl, Franca van Dalen. Dag Franca, goedenavond.
Goedenavond Frank. Roken versterkt paniekaanvallen. Patiënten met een paniekstoornis hebben meer kans op een paniekaanval als ze regelmatig roken. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Inge Knoets van het Maastricht UMC. Ze adviseert om stoppen met rokentherapie toe te voegen aan de behandeling van paniekaanvallen. Mensen met een paniekstoornis lijden aan regelmatig optredende en onverwachte paniekaanvallen. Herhaling van deze aanvallen leidt tot het vermijden van situaties of gebeurtenissen waarin deze zich mogelijk voor zal doen. Deze angst voor de paniekaanval en de daarbij horende vermijding kan een enorme belemmering betekenen in het dagelijks functioneren. Het doel van haar onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de factoren die paniek veroorzaken of versterken en om te beoordelen of gehanteerde behandelmethoden verbeterd konden worden. Een van de resultaten van het onderzoek was dat er een duidelijke relatie is tussen het ontstaan van een paniekaanval en roken. Maar dat betekent nog niet dat roken de veroorzaker is van een paniekaanval. Het kan best zijn dat het effect tegelijkertijd voorkomt, maar dat er geen causaal verband is. Misschien is het zelfs zo dat mensen met een paniekstoornis veel meer roken omdat ze paniekaanvallen hebben. Al dus de promovenda.
Ja, precies, want ze denken heel vaak dat sigaretje, dat stelt me gerust. Hè? En dat is die spiraal waar je dan in komt.
Ja, absoluut. Ja, mensen krijgen dan ook stress zodra ze hem niet opsteken.
Ja, een soort afkikverschijnsel bijna, hè?
Juist. Door je dagelijkse consumptie van vezels te vergroten, kun je de kans op diabetes type 2 verkleinen. Tot die conclusie komen Noorse onderzoekers. Er werd gekeken naar de totaal vezelinname en de vezelinname via ontbijtgranen, fruit en groenten en het verband met diabetes type 2. De deelnemers met de hoogste vezelinname, meer dan 26 gram per dag, hadden een 18% lager risico dan de deelnemers met de laagste inname, minder dan 19 gram per dag. Dit gevonden effect was na de correctie voor andere leefstijl- en voedingsfactoren. Na correctie voor BMI was er echter geen verband meer tussen de vezelinname en diabetes type 2. Het lijkt er dus op dat het positieve effect van vezelinname in ieder geval deels wordt gemedieerd door het BMI. Met andere woorden, vezels helpen bij het behouden van een gezond gewicht, wat de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 op zijn beurt weer verkleint.
Is er nog gezegd in het onderzoek van welk type vezels dan te verkiezen is? Is dat nou het vezels van fruit of groente of graan?
Het effect van ontbijtgranen was het grootst. En de vezels uit fruit leek geen invloed te hebben op het diabetesrisico.
Oké.
Ja, dus allemaal iedere ochtend keurig
havermout.
Aan ontbijtgranen.
Ja, havermout, vooral denk ik.
Het is trendy, maar blijkbaar dus ook echt gezond.
Ja, en lekker.
Nou, absoluut. Over lekker gesproken. Je kunt kinderen beter vertellen dat ze appels moeten eten omdat die gezond zijn, dan koekjes verbieden omdat ze je dik maken. Onderzoek van Cornell University toont namelijk aan dat positieve boodschappen beter werken dan negatieve als het om voedselvoorlichting gaat. De onderzoekers analyseerden 43 eerdere onderzoeken naar positieve en negatieve boodschappen over voeding en ontdekten dat negatieve boodschappen het beste werken bij experts die erg betrokken zijn bij en verstand hebben van voeding. Bij mensen die minder over voeding weten, werken positieve boodschappen juist beter. Zij willen liever horen wat ze wel zouden moeten eten en waarom iets goed voor ze is, dan dat wat ze beter kunnen laten staan. De onderzoekers raden dan ook aan om campagnes die bedoeld zijn om eetgewoontes te verbeteren, positief te formuleren. Focus op de positieve gevolgen van gezond gedrag in plaats van op de negatieve consequenties van ongezond eten. Op die manier heeft de boodschap waarschijnlijk veel meer effect op consumenten.
Ja, goed idee.
Ja, heb je kinderen, dan is het dus beter om je te richten op de voordelen van broccoli dan op de nadelen van hamburgers.
Want alles wat je niet mag, dat wordt toch op een bepaalde manier aantrekkelijk, hè?
Jazeker. Mensen die eerst afstuderen en daarna pas trouwen ontwikkelen minder vaak obesitas dan mensen die een diploma halen nadat ze getrouwd zijn. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De onderzoekers keken wat het BMI van de deelnemers was voor en na hun afstuderen. Deelnemers met een BMI van 30 of hoger klassificeerden ze als obese. Daarnaast brachten ze in kaart wanneer ze waren getrouwd. Mensen die trouwden voordat ze een diploma van een 4-jarige opleiding haalden, hadden 65% meer kans op het ontwikkelen van obesitas dan deelnemers die trouwden na hun afstuderen. En hoewel hoogopgeleid zijn lang in verband is gebracht met een kleinere kans op obesitas, wijzen deze resultaten erop dat gezondheidsvoordelen van een diploma niet gelden voor mensen die trouwden voor hun afstuderen. Volgens de onderzoekers komen veel mensen aan als ze pas getrouwd zijn, omdat ze dan minder in hun eentje sporten en meer gaan eten. En voordat ze hun diploma haalden, hebben ze waarschijnlijk al sport- en eetgewoonten ontwikkeld die later moeilijk te veranderen zijn. Gehuwden die al zijn afgestudeerd, hebben niet alleen betere gewoontes, maar ook veel meer inkomsten, waardoor ze meer kunnen investeren in gezonde voeding en bijvoorbeeld een sportschoolabonnement.
Het is wel een heel ingewikkeld verhaal wat je nu vertelt, maar is het ook niet zo dat als je nog niet getrouwd bent, dat je dan misschien veel meer moeite gaat doen om een partner te vinden, dus ook meer gaat sporten, meer bewegen, wat gezonder leeft, en als je die partner eenmaal hebt, dat je dan in gewoontes vervalt die wat minder gezond zijn?
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. De mensen die samenwonen, nou ja, je kent het wel, hè? Samen op de bank, gezellig, ja. Kaasje erbij. Ja. Die slechte gewoontes, die hebben stelletjes vaak. En de alleenstaanden, die hebben gezondere gewoontes ontwikkeld. En die vinden het ook makkelijker om dat na hun diploma vast te houden.
Ja, ik denk dat dat het is. Sorry. Ja, zeg maar opnieuw.
Ten slotte, geluk zie je of hoor je vaak in de vorm van een lach, maar je kunt het ook voelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een stevige knuffel. Nieuw onderzoek laat echter zien dat je de positieve vibes van iemand ook via een minder voor de hand liggende weg kunt oppikken. Door geur. Een groep Europese onderzoekers stelt dat gevoelens van geluk mogelijk bepaalde stofjes genereren die in je zweet terechtkomen. En de geur van je zweet wordt weer opgepikt door de mensen om je heen. Een experiment laat zien dat we deze geurstof in het zweet niet alleen inademen, maar dat we er zelf ook daadwerkelijk blijer van worden.
Zijn dat die feromonen waar ze het eens over hebben?
Het wordt hier niet zo genoemd. Ze hebben het hier over gelukszweet. En ze moeten nog onderzoeken of dat gelukszweet iets anders bevat dan zweet dat negatieve emoties laat zien, zoals angstzweet.
Oh ja, wat doen ze toch een bijzondere onderzoeken soms, hè?
Ja, ja. Nou ja, dit is er in ieder geval niet eentje van het open deur.
Nee. Oké, Frank, mag je weer hartelijk danken voor al deze nieuwsvergadering.
Heel graag gedaan, Frank. Okay. En nog een goede uitzending.
Dankjewel, fijne avond.
Fijne avond.
Doeg.
Doei.